Afgelopen week heeft John Patrick het gehad over Mozes die van de berg afdaalde. En wat hij daar aantrof was niet zo leuk, zeg maar, wat daar allemaal bezig was. En dat is meestal zo, als je van een berg afdaalt, kom je in een dal en denk je van, nou, is dit het? Maar het hoeft niet zo te zijn. Of in ieder geval, het mag heel anders lopen dan dat je denkt als je in een dal komt. En dat gaan we met elkaar vandaag beleven. We lezen uit Ezechiël hoofdstuk 37, de versen 1 tot en met 10. Voor de mensen die een Bijbel bij zich hebben, sla hem op, want ik ga het u niet tonen, zoals John Patrick ook afgelopen week zei. Ik ga het voorlezen uit de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Ezechiël 37. Versen 1 tot en met 10. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En ik antwoordde, Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen en zodra ik dat deed hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en het vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind. Dit zegt God, de Heer, kom uit de vier windstreken wind en blaas in deze doden zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. Tot zover Gods woord. Ik wil daar nog even voor danken. Vader, we hebben zo uit uw woord gelezen, het zijn uw woorden. En ik bid zo ook voor de gemeente, Heer, en voor mezelf dat uw geest daaroverheen waait. Dat u het in onze harten plant. Dat de waarheid en de woorden die gesproken worden niet alleen maar letters en woorden zijn, maar dat het levende waarheid is in ons hart. Zo open onze harten, open onze oren, dat alles op deze dienst mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Amen. De titel van de preek vandaag is Bijval in het dal. Het is smal in het dal. Ik ben bang dat ik val in het dal. Maar wat wil het geval? Er is bijval in het dal. Van Vattenfall. Nee, niet van Vattenfall. Van de energieleverancier Gods geest. Maar wat zou het mooi zijn als ons leven zou bestaan uit alleen maar pieken. Bovenop die berg, uitzicht, geweldig leven, mooie pieken en een dalvrij bestaan. Alleen maar hoogtepunten en nooit tegenvallers. Je zou er een boek over kunnen schrijven van leven op de berg voor dummies, zoiets. Maar het mooie is dat God is niet alleen een God van de berg, God is ook een God van het dal. En het zal bekend zijn dat boven op de berg, boven op een hoge berg, is eigenlijk geen vrucht te vinden. Maar in het dal, des te meer, daar stroomt het water naartoe, daar kunnen de bomen kunnen daar het water opnemen, vrucht dragen als een veel vrucht. En misschien dat daarom God wel een boomgrens heeft gesteld op de berg. Dat hij zegt van nou, tot hier kan jij gaan. Maar daarboven moet je het echt van mij hebben. Er is een boomgrens. Een boomgrens om ons te leren dat er een grens is aan wat wij kunnen en dat hij het hogere geeft. En eigenlijk is het zo dat onze geestelijke groei zit in dat dal. Als het in ons leven een slagveld is, chaos is, een plek waarvan hij zegt, als ik ga door een dal van diepe duisternis, dan nog zegt hij, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven in dat dal. Het dal is een oefenterrein voor God. Een oefenterrein voor Gods geest. Het is als het ware zijn fit for free moment. Voor mij is dat ook net zoals een beetje als een sportschool. Je gaat naar de sportschool, je oefent. Het is zweten, het is zwaar, het is moeilijk, het is afzien, spierpijn. Maar als je eruit komt, dan zie je het resultaat. Ik ben een tijd niet geweest. Normaal zie je dan het resultaat. Maar als we in een geestelijk dal zitten, dan moeten we een paar dingen weten, een paar dingen doen. En ik wil vandaag 5 punten met jullie doornemen. 5 punten in dat dal, zoals ook Ezechiël in het dal was. Dus een handvol om mee naar huis te nemen. Het eerste punt is, God is in het dal. Vers 1 zegt, ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Dat is onze God. Hij moet je soms weer opnieuw vastgrijpen, je even weer ergens neerzetten en zegt van joh, luister nou even, kijk nou even naar me. Ik ga je confronteren met iets en hij laat je ook niet gaan. Je bent in zijn hand en als je even afdwaalt, hij grijpt je vast en zet je weer even neer. Hij weet je elke keer weer te vinden en hij zoekt je op en hij plaatst je weer terug. Als de kleinkinderen bij ons zijn, dan willen ze vaak verstoppertje spelen. Dan zijn er in ons huis niet zo gek veel plekken waar je kan verstoppen. Ja, het zijn de bekende plekken achter het gordijn, achter de bank of achter de bar of in een kast. En de laatste keer ben ik gaan zitten, wij hebben een washok, zeg maar, van 1,20 bij 90. Daar staat de wasmachine en de droger en spullen en planken en strijkplank. En ik ben in die kast gaan zitten met de deur dicht, achter de strijkplank, een beetje doorgebogen zo, in het donker, deur dicht. Ja, toen deed ze de deur open en Shaya zei van, ja opa, ik zie u. Hij zag mijn kale hoofd boven de strijkplank uit. Jammer. Maar voor God is het, hoe goed we ons ook verstoppen, hij weet ons altijd te vinden. Hij ziet ons niet alleen aan het kale hoofd, hij ziet het gebroken hart, hij ziet die gescheurde ziel, hij ziet die pijn in je leven en hij vindt je. Ook al heb je het gevoel dat het overal om je heen dorre beenderen zijn, God is er. Ook al lijkt het leven gewoon geen uitzicht meer te hebben en je zit in de knoop en je ziet het niet zitten, laat het dal waar je in zit geen leugens vertellen. Want zolang wij de Heer hebben, hebben wij hoop. Er is een toekomst. Hij grijpt je weer vast. En misschien ervaar je dat niet zo op dit moment. Maar als ik zijn hand niet kan ervaren, kan ik wel vertrouwen op zijn hart. Een hart die ons lief heeft, een hart die ons zoekt, een hart die van ons houdt. Hij heeft het beste met ons voor. En vanuit dat vertrouwen geven we niet op. Want God is in het dal. Dat dal is een oefenterrein voor hem om jou dichter tot hem te brengen en te laten groeien. Hij is erbij. God is in jouw dal. Hij geeft bijval. Het tweede punt is opties in het dal. Wat Ezechiël zag was wat er staat in vers 2. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen die helemaal waren uitgedroogd. Dat is wat Ezechiël ziet. Uitgedroogde beenderen in het hele dal. Overal kan je eromheen lopen, allemaal benen. Dat ziet hij. Maar God was gericht op wat er mogelijk was. God was gericht op de opties die hij niet zag. Gericht op nieuwe opties in een schijnbaar uitgedroogde situatie. En hij stelt de vraag aan Ezechiël: mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Hij kijkt over die dode beenderen heen en vraagt, kan dit tot leven komen? Hij kijkt naar wat anders. Hij kijkt over de situatie heen naar wat het mag gaan worden. Het is als bij die verspieders van Mozes die bij het beloofde land aankomen. Er gaan 12 verspieders het land in. Ken je het verhaal? Ze gaan het land in. 10 komen er terug met de woorden. Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen en ook in hun ogen. In onze ogen, wat ik zie, zie ik reuzen, zie ik strijd, zie ik grote mannen. Een volk waar we niet tegen kunnen optrekken. 10 man zeggen dat. Die andere 2, Jozef en Caleb, die komen terug met andere woorden. En die zeggen, indien de Heere welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven. Vrees het volk van het land niet, de Heere is met ons. Die kijken over de situatie heen en zien wat God kan gaan doen. Er is een andere optie. God is aanwezig. Het waren diezelfde omstandigheden, hetzelfde land, dezelfde droge beenderen, dezelfde situatie, hetzelfde dal, dezelfde belofte. En zo kunnen we zeggen dat God is groter dan jouw dal. God is groter dan jouw omstandigheden. God is groter dan jouw reuzen, groter dan jouw berg. Zijn genade is groter dan jouw zonde. Als we maar durven te kijken over de situatie heen, met de ogen van God naar de situatie. We hebben andere opties in het dal, dan alleen te kijken naar wat we om ons heen zien. Hij ziet andere dingen dan jij, nieuwe opties, nieuw leven. Voor Ezechiël was de situatie hopeloos, droog, beenderen, dood. Voor God was het een mogelijkheid tot een wonder. Daar in het dal. Nehemia haalt een voorbeeld aan van Biljam. Biljam die door Moab wordt ingehuurd. U kent misschien het verhaal. Die wordt ingehuurd om het volk van Israël te vervloeken. Hij wil dat volk vernietigen. En hij vraagt Biljam om daarheen te komen. En die uitspraak over het volk te doen. Maar er staat er in Nehemia 13 vers 2. Maar. Dat is een mooi woordje. Maar. Onze God veranderde de vervloeking in een zegen. God kan dingen omdraaien in ons leven, omdat Hij aanwezig is. Hij kan jouw omstandigheden veranderen, of in jouw omstandigheden jouw hart veranderen, zodat je de situatie anders ziet. Maar Hij verandert dingen, zodat je de hoop kunt zien en de vreugde die voor je ligt in Christus. Wees geen slachtoffer van je verleden. Of van je omstandigheden. Maar zie uit naar de opties die God kan geven in jouw dal. In een hopeloze situatie in jouw ogen. Want Hij is erbij en Hij geeft bijval in jouw dal. Stap 3. Je ziet, we gaan er snel doorheen, hè. Dit wordt een wat langere stap. Je moet grote stappen innemen in Gods koninkrijk, hè. Stap in het dal. Eigenlijk zou het moeten zijn, neem een stap in het dal, maar daar was het hokje te klein voor. Neem een stap. De Heer had gevraagd, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En dan antwoordt hij, Ezechiël, Heer, mijn God, dat weet u alleen. Wat een slap antwoord. Zo van, hallo God, u bent God, u weet het, hoe moet ik dat weten, waarom vraagt u dat aan mij, hè? Hallo. Hoe moet ik het weten? Maar God stelt ons geen vraag omdat Hij het antwoord niet weet. Hij stelt ons een vraag omdat Hij ons iets duidelijk wil maken. Omdat er bij ons iets naar boven komt. Hij weet alle dingen. Maar Hij wil ons iets vragen om ons iets te openbaren. Ons iets duidelijk te maken. Op een hoger plan te zetten. Dus Hij vraagt, kunnen deze benen weer tot leven komen? Het antwoord van Ezechiël, dat is heel bijzonder, staat in de zogenaamde onvoltooid verleden tijd. Het andere woord, een proces. Het duurde een tijdje. Zijn antwoord was wellicht zoiets van, kunnen deze benen weer tot leven komen? Ja? Misschien? Wie weet? Het mooie van God is dat hij kan wat met jou. Ja? Daar kan God wat mee. Met een antwoord waar een vraagteken aan gekoppeld zit. Natuurlijk had het mooi geweest als hij zeker had gezegd van, natuurlijk, ik vertrouw op de Heer met heel mijn hart. Yes, you can. Ja, we gaan ervoor. Met heel mijn hart, dit kan gebeuren. Halleluja, let's go. Maar meestal is het niet zo. Meestal is het niet met een uitroepteken dat we hem antwoorden, maar met een...
Ja, misschien wel, toch? Wel, niet, ja.
En ik denk dat we voor onszelf mogen accepteren dat we God mogen antwoorden met een vraagteken. Kan dit?
Ja.
kan het, misschien. Accepteren dat we voor onszelf gewoon tekortschieten in de zekerheid dat God iets kan doen. Accepteer dat je aan de Heer minder kunt geven dan dat de Heer eigenlijk van je vraagt. Accepteer dat gewoon, dat je geeft wat je wel kunt geven, maar niet alles hebt wat je zou moeten geven. Vanuit een groot geloof kan de Heer heel veel doen, kan hij grote dingen doen. Maar een groot geloof begint bij dat kleine geloof. Ja. Een geloof dat gewoon tekortschiet. Je hoeft geen geweldig groot geloof te hebben om aan God dat kleine geloof wat je hebt aan te bieden. Geef hem vanuit het geloof wat je wel hebt, opdat je zo mag groeien in geloof. Wij zouden graag aan 5000 man 5000 broden uitdelen. Maar soms is alles wat je hebt 5 broodjes en geef je dat. En de Heer vermenigvuldigt het. Hij zegent het, hij gebruikt het, hij neemt jouw kleine beetje aan en gebruikt het tot eer van zijn naam. Hij kan heel veel doen met heel weinig wat we geven. Sterker nog, ik hoop dat wij nooit zullen zeggen dat je niet tekort schiet. Dat je zegt van, oh, dat kan ik. Dat kan ik. Dat er altijd een beetje twijfel is of het lukt van, ja, misschien of niet. Want dan heb je Jezus nodig. Als je alles zelf kan, heb je hem niet nodig. Maar juist die vraagtekens bij het vraag die jij stelt, is zo nodig om te vertrouwen op hem. En dat we dan leren een stap te nemen in het geloof en niet vanuit onszelf zeggen van die stap doe ik. Maar vanuit de twijfel, God zal toch wel helpen. En dan helpt hij. Wij zijn geneigd om altijd de makkelijkste weg te nemen, de weg van de minste weerstand, de weg die ja, gewoon voor ons bekend is, uitdagingen die ons meer vragen dan dat wij zouden kunnen, is van al snel van, ja, maar dat is te moeilijk, ik weet niet of ik dat kan, doe maar niet, want ik vermijd dat maar liever. Het is makkelijk om te blijven zoals het is, want dat heb ik in de hand. Maar God is een God van uitdaging. Juist een uitdaging om ons verder te brengen, om ons hoger te brengen dan wij zelf zouden kunnen. Als je in een storm zit op een boot, dan zegt onze ik, die zegt ik blijf in die boot. Ik blijf in de boot, wat er ook gebeurt, ik blijf in die boot. Maar God daagt ons uit om eruit te stappen en te zien wat hij kan doen als je een stap neemt. En ja, dat is vaak beangstigend, maar ik geloof dat angst en geloof, die gaan samen, hand in hand. Door mijn angst om een stap te nemen, heb ik geloof nodig om die stap te doen. We mogen leren om uit de realiteit te stappen die wij zien en te stappen in de geloofsrealiteit die hij ziet. Neem een stap uit dat dal, een stap in dat onbekende voor jou, maar bekend voor hem. Met de vraag van Frits, heeft God jou geroepen tot deze bediening in de kerk? Was het voor mij, misschien, toch, wel, niet? Frits, geloof je dat de mannen in deze gemeente zullen uitgroeien tot geestelijke, sterke, volwassen mannen in het geloof? Ja, toch, zeker, ja, toch, ja. Of de vraag aan jezelf, voor ons allemaal in de lijn met dit Bijbelgedeelte. Geloven jullie dat God nieuw leven kan wekken in de situatie waarin jij zit? Dat hij je hoger kan brengen in een plan in dat dal waarin je zit? Als je kijkt door Gods ogen, geloof je dat? Ja, misschien, toch? Neem dan een stap in dat onbekende en vertrouw op hem. En een mooi voorbeeld daarvan zien we bij Jonathan. De zoon van Saul, die op een zekere dag tegen zijn wapendrager zegt. Hij zegt, laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar aan de overkant. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Daar heb je weer het woordje, misschien. Laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost. Misschien is de Heer op onze hand. Misschien. Ik weet het niet. Toch wel of niet? Wie weet. En dan komt de reactie van die wapendrager. In 1 Samuel 14 vers 7. Die zegt, dat lijkt me een goed plan. Ik ben je man. Op het woordje van Jonathan. Misschien is de Heer wel met ons. Zegt hij, dan gaan we. Dat is een stap nemen in het geloof. Vanuit de onzekerheid. Of God er wel bij is. Maar vertrouwd, we gaan ervoor. Het ging er niet eerst ervoor bidden. Of we gaan ervoor vasten. We gaan nadenken. Is. We moeten een antwoord hebben. Heer, bent u met ons? Geef ons een antwoord. Ja, nee. Gewoon op. Misschien. Wie weet is Heer. Hij kan meer doen. Hij kan net zo goed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. En dat kan niet. Maar geloof daarin. En op een misschien zegt hij, laten we gaan. Let's go. Laten we ook wij een stap nemen in ons misschien. En accepteren dat we soms niet meer kunnen geven aan hem dan misschien. Wie weet. Ik denk het wel, want hij geeft bijval in het dal. Vierde punt. Spreek in het dal. En dit is een beetje vreemd. Althans voor mij. De situatie is vreemd. Vers 4, daar zegt God tot Ezechiël, profeteer en zeg tegen deze beenderen, door beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Wij kunnen blijven praten over onze situatie. Hij kon blijven praten over de beenderen die in het dal lagen. Maar nou zegt God, nu praten we niet meer over die beenderen, nu praten we tegen die beenderen. Ook al lijkt het nog zo vreemd om te gaan praten tegen dorre, dode beenderen die daar in het dal liggen. Toch zegt God, spreek nou tegen die beenderen. Spreek nou tegen deze situatie. En Ezechiël moet zoiets hebben gehad. Huh? Spreken tegen dode beenderen? Wat voor nut heeft dat? Er zit toch helemaal geen leven in. Meent u dat nou? Moet ik gaan praten tegen dode beenderen? Hij moet zich niet concentreren in zijn hoofd zeggen van, kom benen, kom tot leven, kom. En hoe harder ik denk, hoe eerder het zal gebeuren. Nee, je hoeft ook niet tot de Heer te bidden. Heer, wilt u alsjeblieft hierin wat doen? Wilt u die benen tot leven brengen? Ook niet. Hij moest ook niet voor zichzelf een oplossing gaan zoeken van, hoe kan ik die benen nou weer bij elkaar brengen? En zorg dat ze weer passen en dan iets eroverheen, ook niet. Nee, hij moest tot ze spreken. En God zou hem ook de woorden geven die hij zou moeten spreken. Hij zegt tegen Ezechiël in vers 5, zeg dit maar, beenderen, ik praat tegen de beenderen, hè? Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met de huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Beenderen, hoor je het? Dat is het woord van God, beenderen. Vreemd. En Ezechiël zal nog eens twijfelachtig naar God gekeken hebben. Moet ik dit echt doen? En God zegt, ja, doe maar, dit zijn mijn woorden. Spreek ze maar tot die beenderen. En dan blijkt dat het spreken van woorden van God kracht hebben. Meer kracht dan wij ooit beseffen. Niet praten over de situatie, maar praten tegen de situatie. En dat komt vreemd over. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen bijvoorbeeld in Matteüs 17 vers 20, als jullie geloof hebben als dat mosterdzaadje, een klein beetje geloof, dan zul je tegen die berg zeggen, verplaats je van hier naar daar, en dan zal hij zich verplaatsen, niets zal voor jullie onmogelijk zijn. Hij zegt, spreek maar tegen die berg. Spreek maar tegen je probleem. Benoem het. Zelfs met een kleine beetje geloof, spoort Jezus ons aan om te spreken tegen wat ons in de weg zit. In gesproken woorden zit kracht. In goddelijk gesproken woorden zit kracht. En Jezus doet het dan ook voor. Hè? Als de discipelen op het meer van Galilea zijn en er komt een storm en Jezus slaapt in de boot. Dan maken de discipelen hem wakker. Die zeggen, Heer, we zijn in gevaar, we gaan verdrinken. En dan staat hij op en dan staat er, toen sprak Jezus de wind bestraffend toe. en zei tegen haar, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en meer kwam helemaal tot rust. Hij spreekt tegen de wind. Heb je ooit tegen de wind gesproken? Ik heb wel eens tegen de wind ingesproken, maar tegen de wind gesproken. Wind, stil. Nou, dit zijn natuurlijk woorden van God zelf. Maar hij keek de wind aan en sprak de wind toe. Waarom? Om aan te tonen dat er kracht zit in de woorden die God spreekt. En zijn woorden staan in de Bijbel. De Bijbel is zijn woord. Dus als we Bijbelse goddelijke woorden spreken in onze situatie, dan gaat daar goddelijke kracht van uit. Hebreeën 4 vers 12 zegt, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van eenscheid, ziel en geest, gewricht en merg en het schift overleggingen en gedachten van hart. Zelfs jouw hart verandert. Jacobus die vergelijkt de woorden die we spreken met het bit in de mond van een paard. En met dat bit zegt hij, kan je paard sturen, laten heen gaan waar je heen wil. Hij vergelijkt het met een roer van een schip. Het kleine roertje aan de achterkant van een groot schip, die bepaalt wel waar die boot heen gaat. Dat zijn de woorden die je spreekt. Hij vergelijkt het ook met een vuur, waarmee we heel de boel in lichte laaien kunnen. Hij zegt eigenlijk met het kleine beetje wat jij zegt, kan je enorm veel bewerken. Ten goede of ten kwade. Hij zegt het ook, het is of zegen spreken daarmee uit, of vervloeking. Maar één ding wat hij duidelijk maakt is dat onze woorden bezitten kracht, bezitten de mogelijkheid om onze richting van ons leven te bepalen. Ten goede of ten kwade. Om in een situatie waarin jij zit, een richting op te sturen waarheen jij de woorden spreekt. Spreek je vervloeking uit over je eigen leven, spreek je steeds maar uit, ik ben niet goed en ik ben slecht en ik doe dit verkeerd en dat verkeerd, dan ga je ook die kant op. Maar zeg je, Heer, u bent goed en ik ga u weg en dan ga je die kant op. Als de bron van onze woorden de beloftes zijn vanuit Gods woord, dan kan dat alleen maar ten goede uitwerken. Dan kan het alleen maar die richting op gaan en kan het helpen in jouw situatie. Dus spreek tegen jouw situatie met woorden vanuit Gods woord. Opnieuw en opnieuw. En in eerste instantie zal het jouw hart doen veranderen. Maar in tweede instantie ook de omstandigheden. Psalm 119 vers 11 zegt, uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschrijft. Dus ik spreek uit wat u mij schrijft. Ik heb het in mijn hart en ik spreek het uit. Spreek tegen jouw situatie met de belofte van God uit zijn woord. Want zijn beloften zijn zekerder dan jouw omstandigheden. De wereld gaat voorbij, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Spreek niet meer over jouw situatie, hoe moeilijk je het hebt, hoe weinig leven er nog maar in zit, maar spreek tegen jouw situatie. Hoe vreemd het ook klinkt, hoe vreemd het ook in je overkomt misschien, dit is wat de Heer zegt. Spreek er niet over op WhatsApp of Instagram of Facebook of filmpje TikTok. Tik, waar de Chinezen weer achter zitten. Maar spreek het tegen, benoem het in de naam van Jezus. Als wij gaan uitspreken wat God al heeft uitgesproken, dan zet dat de hemel in beweging. En werkt God vanuit zijn woord, gesproken door jou in jouw situatie. Dan geven zijn woorden, gesproken door jouw mond, richting in jouw leven. Een nieuwe richting, een nieuw leven. En waarheid zal naar boven komen van wat je uitspreekt. Ik heb zo'n boekje. Het heet Gods beloften voor al uw noden. Ik heb het al een tijd. Maar daar staan heel veel teksten in die je kan gebruiken in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, hij valt al uit elkaar. Dus spreekt over Jezus, spreekt over de Bijbel. Of wat te doen als je zich voelt bezorgd, eenzaam, terneergeslagen, ontevreden. Of wat te doen als je dit ervaart, je bent bevreesd of je hebt moed nodig. Of wat nu te doen, er komen moeilijkheden in uw leven. Nou, laten we die pakken. Wat nu te doen, er komen moeilijkheden in uw leven. We zitten in een dal. Bladzijde 183. bladzijde 183. Dat zijn allemaal teksten. Nou, eentje. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verteren. En de vlam zal u niet veranderen. Jesaja 43, vers 2. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar mijn hulp, van waar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Als je die woorden spreekt, op momenten dat je het moeilijk hebt, dat je er doorheen zit, spreek die woorden uit. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heere. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. En blijf dat uitspreken en dan zal je zien dat je hart gaat veranderen en jouw situatie gaat veranderen. Dus als je... Je krijgt niet dit boekje, want die valt al uit elkaar. Het heet Gods belofte voor al uw noden. Er staan heel veel teksten in die je kan gebruiken om Gods woord te spreken in jouw situatie. En daar gaat kracht van uit, want het is Gods woord. Net zoals dat hij tegen Ezekiel zei van, dit moet jij spreken, dit zijn mijn woorden. En hij spreekt die woorden en er komt verandering. Spreek en dingen zullen gaan veranderen. In je hart en om je heen. Geloof je dat? Ja, misschien toch wel, ja. Ik ga het proberen, je weet niet. Zal de Heer met ons zijn? Misschien wel. Maar dan neem je een stap in het onbekende, want God is erbij, hij geeft bijval. En dan ontstaat er geruis, dan ontstaat er een beweging, benen voegen zich aan één en er komen spieren op het vlees en er trekt een huid overheen. God is aan het werk, als jij spreekt, de woorden die hij geeft. Hij geeft bijval. In het dal. Punt 5. De laatste. Wind in het dal. Je had net zo goed met een T kunnen schrijven, want je wind in het dal. Maar in dit geval wind met een D. Vers 9. Zeg tegen de wind. Zegt hij, moet hij weer spreken. Spreek tegen de wind. Dit zegt God, de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Nu moet Ezekiel dus niet tegen de beenderen spreken, hij moet tegen de wind spreken. Het Hebreeuwse woord is hier ruach. En ruach is ook de geest, staat voor de geest van God. Hij zegt eigenlijk, spreek tegen de geest. Want we kunnen het prachtig vinden als er weer structuur in ons leven komt, de chaos is een beetje opgeruimd. He, er komen weer dingen tot stand en het gaat weer beter en er komt weer een stukje orde in de situatie. Dingen vallen weer op hun plek. En daar mogen we dankbaar voor zijn dat het gebeurt. Maar als we dat hebben, dan hebben we het ook nodig dat de wind van Gods geest daarover waait. Dat hij in de situatie niet alleen maar orde en structuur geeft. En dat de puzzelstukjes in elkaar vallen, maar dat hij leven geeft in die situatie. In die nieuwe situatie. Want wij kunnen dingen tot orde spreken, wij kunnen het in een bepaalde richting brengen, maar het is Gods geest die het tot leven wekt. Hij brengt daarin nieuw leven. Of zoals Zacharia zegt, niet door kracht, noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen. John Petting had het vorige week over Mozes, die van die berg afkomt, en het volk een gouden kalf heeft zien maken. En vervolgens komt Mozes voor het volk op. Hij zegt nu, Heer, neem mijn leven maar en spaar het volk. Het volk wordt niet vernietigd, maar dan geeft God de opdracht aan Mozes om weer op te trekken naar het land wat hij heeft beloofd. En dan zegt Mozes mooie woorden. Hij zegt in Exodus 33 vers 15, als u niet meegaat, laat mij dan niet optrekken. Als God niet meegaat, dan trek ik liever niet op. Dan blijf ik hier. Dan blijf ik in mijn eigen situatie. En zo zou het ook moeten zijn in onze relatie, in de situatie waarin wij zitten, in de relatie met Gods geest. Geest, als u niet met mij meegaat, als u hierin mij niet het nieuwe leven geeft, laat het dan maar. Dan hoeft het voor mij niet. Zelfs als er weer structuur en orde is, dan juist heb ik u nodig. Dan juist wil ik u daarin betrekken, om mij te leiden, om mij te overtuigen, om mij te bekrachtigen, om mij te leren, om mij te vormen, om mij te leren kennen wie u bent. Zonder u trek ik niet op. Ik heb u nodig. Ik hoop dat dat ook zo onze levenshouding is. Dat we niet maar alle dag gewoon maar doen wat we doen. Maar dat we in elke situatie zeggen, Heer, help mij hierin. Wees bij mij. Ik ken de oma van Monique en zo, die alles wat ze deed betrok ze de Heer. Ook als ze naar de markt ging en groenten ging kopen. Heer, moet ik deze nemen of is het anders? Of moet ik wat anders nemen? En bij alles betrok ze de Heer. En dat heeft hij nodig. Zeker als je in een situatie zit waarin je in de put zit of in het dal zit. En zegt, Heer, ik ga hier niet uit zonder u. Ik kan niet zonder u. En dan te weten dat als je dat doet, dan geeft hij bijval. Dan is Jezus jouw hulp. Dan staat hij naast jou, dan staat hij bij jou, onder jou, boven jou, naast jou, onder jou. En hij geeft je zijn vertroosting, zijn leiding, zijn kracht. En hij vormt je naar het beeld van zijn Zoon. We hebben de Heer nodig. We hebben Gods geest nodig. We hebben God nodig. Ga niet uit jouw situatie zonder hem. Laat de adem van God, de wind van God, neerdalen ook op jouw leven. En misschien heb je dat nu wel nodig. Dat je nu zegt, Heer, ik heb op dit moment zo hard uw geest nodig om mij te vertroosten, om mij te vernieuwen. Spreek tegen hem. Spreek tegen hem. Heer, kom in mijn leven. Sterk mij, bemoedig mij. Haal mij hierin en haal me hieruit. En hij zal nieuw leven geven. Hoe diep jouw dal ook mag zijn, weet, God is in het dal. Hij leidt ons er doorheen, voert ons naar grazige weiden. Je hebt in het dal de optie om jouw situatie vanuit jouw ogen te bekijken of vanuit Gods ogen te bekijken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Neem een stap in het dal, een stap in het onbekende vanuit geloof dat God groter is dan jouw situatie. Spreek tot het dal met de woorden vanuit Gods woord, want die hebben kracht om een nieuwe richting, zijn richting in te gaan. En spreek tot de wind, spreek tot Gods geest in het dal, om in jouw nieuwe situatie zijn leven daarin te blazen. Want wij, zoals Paulus ons schrijft, hebben de geest van het zoonschap ontvangen, door welke wij roepen, Abba, Vader. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin, de zekerheid dat God erbij is. Abba, Vader. En dit gedeelte eindigt in vers 14 met het vers, en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Geloof je dat?
Ja, misschien wel.
Wat hij heeft gezegd, zal hij doen. Hij geeft bijval in jouw dal. En de Heer zegt, amen. Ik wil nog danken voor zijn woord. En we hebben het verleden keer gehad over, althans ik heb het verleden keer gehad over, dat er bemoediging mag zijn vanuit de gemeente naar de gemeente toe. Dus misschien kan je tijdens gebed ook meebidden aan de ene kant. Maar ook vast een beetje denken van, mag ik de gemeente bemoedigen met iets wat ik heb meegekregen? Om een ander te sterken, misschien maar met één woord. Maar laten we eerst danken. Vader, u bent zo'n grote God. U bent zoveel groter dan dat wij kunnen bedenken. U staat boven alles. U staat boven onze situatie. U kent ons, u kent onze hart, u kent onze gebrokenheid. Maar één ding weten we, mogen altijd zeker weten dat u hierbij bent, dat u ons bij de haren trekt. Dat u ons nieuwe opties geeft, nieuw leven, nieuwe stappen. Dat we mogen spreken tot de wind en tot de situatie vanuit uw woord. Weten we dat daar kracht in zit. U heeft ons begiftigd met alles. U hebt ons gezegend met alles uit de hemel. Maar we gebruiken het vaak zo weinig. U hebt ons uw woord nagelaten als een kracht van u. En we gebruiken het zo weinig. Vader, help ons zo deze morgen om die onzekerheid die we hebben, is dit wat u van ons vraagt, om dat met een misschien te beantwoorden, maar wel die stap te durven nemen en zien en beseffen dat u Heer bent. Zo dank u Heer dat u zo die voorbeelden achterlaat in uw woord. Ik bid zo voor ieder die op dit moment misschien in het dal zit, dat dit woord een deel mag worden van hun hart. Dat er hoop is, dat er toekomst is, dat er andere mogelijkheden zijn, dat er nieuw leven is, Dat u kijkt met uw ogen, terwijl wij kijken met onze ogen. En zo nodigen wij uw geest uit in ons leven, om daarin zicht te geven. Om daarin te kijken met uw ogen. En te zien dat er zoveel meer is. Zoals Elia dacht dat hij er alleen voor stond. En dat de Heer tegen hem zegt, hoe kom je erbij? Er zijn nog 7000 anderen. Wij kunnen ons zo omringen met eigen schuld, eigen tekortkomingen, minderwaardigheden. Maar u zegt, ik ben bij jou, je bent mijn kind, wat zit je nou? Dank u, Vader, dat u zo spreekt tot in ieder van ons. Werk zo met uw geest. Omdat u de belooft dat u alle dingen ten goede zal doen medewerken voor allen die u lief hebben. Dat doen we zo en vragen we zo u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.